Een paar weken geleden sprak ik Ed over deze zondag. En toen vroeg ik hem de woorden waar ik spijt van had gekregen. Nee, dat is niet waar. Maar ik vroeg hem, kan ik ergens over spreken? Is er iets wat er speelt in de gemeente? En zodat het... Nou, eigenlijk vroeg ik, maar heb je een wens dat ik ergens over spreek? En hij zei, nee, heb ik niet. En later belde hij terug. Hij zei, ik ben erop teruggekomen. En hij vroeg eigenlijk van, joh, kun jij eens met ons nadenken over... Hoe gaan we ermee om met alles wat er in de wereld op onze kinderen afkomt als ouders? Dus, dat is het thema van deze preek. Daar wil ik over na gaan denken. En het heeft mij in ieder geval gezegend. Voor het dienst werd er gebeden als er één iemand zich bekeert en is in de hemel blij. Ik heb me op bepaalde vlakken alweer een beetje moeten bekeren in de voorbereiding. Dus ik ben gezegend. Misschien dat jullie meegezegend worden en anders dan was deze morgen voor mij. Ja, dat is gekheid. Ik geloof dat God iets te zeggen heeft vanmorgen. Soms kan het gevoelig liggen om over deze dingen te spreken. Want als we nadenken, ik vind trouwens bedankbaar dat jullie aan mij gedacht hebben. Want ik vind het moeilijk om stil te staan en ik heb nu alle ruimte hier. Dat is erg lekker. Dan kan ik lekker een beetje heen en weer wandelen. Maar soms kan het gevoelig liggen om over deze dingen te spreken. Als we nadenken over wat er allemaal op onze kinderen afkomt. En door de gevoeligheid zijn we in de kerk heel vaak, nou, het maar gaan ontlopen. Daar hebben we het er maar niet over. Omdat het pijnlijk is of confronterend is. Maar wat wil ik bereiken vanmorgen is dat jij gaat nadenken over wat geef ik mee aan mijn kinderen. Waar sta ik? Hoe reageer ik? Wat is mijn standpunt tegenover de zaken die hier op onze kinderen afkomen? Want er komen op dit moment andere dingen af op onze kinderen als dan toen ik kind was. De wereld is totaal veranderd. En ik woon in een dorp, een redelijk beschermd dorp, en daar woon ik nog steeds. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld in Gorinchem de wereld er alweer anders uitziet als in Gradammers. Trouwens, de groet uit Gradammers. En niets van wat ik ga delen vanmorgen is maakbaar. Dat kan wel eens zo overkomen als we nadenken over deze dingen. Van ja, doe het zo, doe het zo, doe het zo, dan komt het allemaal wel goed. Niets is maakbaar. Ik heb één dochter van 9 en ik kan bij mijn dochter niet die knop omzetten. Dat kan God alleen doen. Dat kan ze zelf doen. Daar heb ik in die zin geen invloed op. Maar tegelijkertijd geloof ik dat de Bijbel heel veel dingen zegt dat we wel invloed hebben op onze kinderen. En er komt zoveel op onze kinderen af. En de vraag is, wie sta ik toe dat mijn kind vormt? Want ik ben opgegroeid in de traditionele kerk en de geestelijke opvoeding werd heel erg bij anderen gelegd. Dan werd er dus gezegd van, de kerk onderwijst mijn kind. School onderwijst mijn kind, catechisatie onderwijst mijn kind. Kom ik later even verder op. Maar de wereld gaat onze kinderen vormen. Dat is geen vraag, dat gaat gebeuren. Maar wat stellen wij er tegenover? Dat is de vraag. En wat zijn dan dingen die op onze kinderen afkomen? Als we alleen al nadenken over de afgelopen 10, 15 jaar... de opkomst van het LHBTIQ+ vraagstuk. Een heel kwetsbaar onderwerp. Tegelijkertijd worden onze kinderen er wel mee overspoeld. Echt overspoeld. Echt, het wordt over ze uitgestort. En worden we ze bijna verplicht om mee te vieren. Pas was het, las ik op de Instagram van mijn vrouw, heb ik zelf niet, zo modern ben ik niet. Maar Instagram van mijn ouder, daar zag ik Pasen vrijdag. Kinderen van 4, 5 trekken iets Pasen aan naar school om te vieren dat iedereen mag zijn zoals die is. En nee, dat sta ik achter, hè? Jij mag zijn zoals je bent. Maar wat vindt God daarvan? En hoe ga jij daarmee om? Halloween hebben we achter de rug. Hoe gaan we ermee om als Halloween op school gevierd wordt? Hoe gaan we ermee om als ze uitgenodigd worden voor heksenfeestjes? Hoe gaan we ermee om als onze kinderen in een digitale wereld opgroeien die wij helemaal niet kennen? En social media is echt belangrijk voor die gasten. Dat is niet erg. Alleen, wij moeten een antwoord hebben als ouders. Hoe gaan we ermee om dat gebroken gezinnen heel normaal zijn? En ik zeg niet dat kijk, ik vind het de alleenstaande ouders, ik heb daar opgeschreven aan het eind van die wil ik daar speciaal voor bidden, want dat zijn de helden van deze maatschappij. Maar het is niet normaal zoals God het bedoeld heeft. En hoe gaan we daarmee om met onze kinderen? Ouders met hetzelfde geslacht. Hetzelfde verhaal. Misschien allemaal dingen die kwetsbaar zijn. Je voelt het gelijk, hè? Dat het... denk, oeh, gaat hij het daarover hebben? Wat moet ik daarmee? Maar ook iets wat mij ook heel erg aangegrepen heeft de laatste maanden. Als ik alleen maar op ons dorpje kijk. Drugsgebruik. Onder jongeren volledig normaal en geaccepteerd. Wat is ons antwoord als ouder? Hoe ga ik daarmee om? Nou, ik ga je alvast voorbereiden. Ik ga je niet alle antwoorden geven. Ga ik niet doen. Het enige wat ik wil doen is iets wakker maken in jou. Zodat je erover na gaat denken. Wat moet ik hiermee? Wat ga ik hiermee doen? Kijk, ik ben geen expert in opvoeding. Ik heb beter mijn moeder vragen. Die heeft de 9 grootgebracht. Ik heb 1 dochter van 9. Ik heb mijn handen vol aan. Dus ik heb een klein beetje ervaring. Maar weet je ook wat opvoedkundige tips, pedagogie betreft. Kun je beter een ander uitnodigen. Moet je eigenlijk niet bij mij zijn. Maar de oproep van vandaag zal zijn. Verdiep jezelf. Rust jezelf toe. Er is in deze tijd zoveel kennis beschikbaar over allerlei onderwerpen. Ook vanuit de christelijke denkbeelden, ook vanuit de Bijbel. Er zijn boeken geschreven over drugs. Er zijn boeken geschreven over de hele LHBTIQ+ vraagstuk. Er zijn boeken geschreven over van alles. Verdiep jezelf daarin. Maar wat ik heb is dit. Gods woord. En daar wil ik een kort klein stukje over delen. Want weet je, dit boek is een heel eerlijk boek. Dit boek geeft voorbeelden hoe we het wel moeten doen. Voorbeelden van vaders en van gezinnen die zwaar gezegend worden omdat ze het leven rondom het woord van God gebouwd hebben. Ik denk aan een Jozua. Gezegend mens. Waarom? Hij bouwde zijn leven rondom het woord van God. Maar ik denk ook aan een David. Waarin het falikant misging. Omdat hij zich niet hield aan het woord van God. En het laatste wat ik wil bereiken is dat we weer onder de wet komen met elkaar. Maar het eerlijke verhaal is als wij luisteren naar wat God zegt in zijn woord. Dat dat ruimte geeft voor zijn zegen. Zullen we achterkomen. Want het christelijke leven staat enorm onder druk in deze maatschappij. Wij waren in die zin een beetje verwend. Misschien 40, 50 jaar geleden. Waarin heel veel nog gebaseerd was op de christelijke normen en waarden. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Inmiddels is er een beweging gaande vanuit de duisternis, geloof ik, die er alles aan doet om alles wat christelijk is uit die maatschappij te krijgen. Alle principes van God staan onder druk. Dat begint al bij de evolutie. Daar is het denk ik begonnen, bij die evolutietheorie. We moeten niet daar lichtvaardig over denken. Maar, ja, maakt hem niet zo uit. Nee, door die evolutietheorie is de mens gaan denken, ik stam af van een dier. De mens is gedegradeerd van een uniek schepsel naar een dier. En doordat wij naar onszelf zijn gaan kijken als een dier, als maatschappij zijnde, is er allerlei ruimte gekomen voor instincten. Want ja, daar kan je niks aan doen. Zo ben je nou eenmaal. En dat werkt in alles door. Het gevoel is leidend geworden. Het gevoel is leidend geworden. Bijvoorbeeld als we kijken in de seksualiteit in deze tijd. Kijk, het grootbrengen van kinderen is een, ik zie het echt als een missie. Als een grote verantwoordelijke opdracht. En als ik hier aan elke ouder zou vragen, stel je nou eens voor hè, dat God voor je staat en dat God tegen je zegt, jij mag kiezen, je sport of je kind. Gered, gezegend bij God. Dan zeggen we allemaal, mijn kind. En als God dan zegt, je huis of je kind. Ja, mijn kind. Mijn werk. Je werk of je kind? Je kind. Je hobby of je kind? Je kind. Zullen we allemaal in theorie zeggen. Maar de vraag is eigenlijk, en daar gaan we nu even, wil ik over nadenken, klopt dat ook met datgene wat ik zie in je leven? Wat jij ziet in je leven? Hou jezelf eens even de spiegel voor. Waar ben jij mee bezig? Ik zal straks een voorbeeldje daarover geven. Hoe ik dat doe. En weet je, ik ga misschien wat voorbeeldjes over mijn eigen leven geven, maar uit mijn beperkte ervaring. Maar ik ben niet volmaakt. Dus ga nou niet denken, oh Reinier, die doet het alles helemaal goed. Nee, Reinier doet heel veel dingen nog niet goed. En toch geloof ik dat we van elkaar mogen leren. De vraag is, wat mag het je kosten? Het is niet de vraag of dat je het nu goed doet, of dat je een foute vader bent, of een goede... Wat kan er beter in ons leven? Kijk, ik heb het voorbeeld van Jozua genoemd. En Jozua is een man die geroepen werd door God. En ik wil daar gewoon eens kort over lezen in Jozua 1. En dan begin ik vanaf vers 2. Dan begint God tegen Mozes te spreken. Tegen Jozua te spreken. En hij zegt, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, zegt hij tegen Jozua, sta op, steek deze Jordaan over. U en heel dit volk naar het land dat ik u en de Israëlieten ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal ik u geven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn tot aan, en van deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten tot de grote zee waar de zon ondergaat. Het zal uw gebied zijn. En niemand zal stand houden tegen u, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik ook met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult het land dat ik uw vaderen gezworen heb te geven, in erfbezit nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen, overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daarvan niet af. Naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Ik denk dat we hier een enorme sleutel krijgen vanuit God. Niet alleen voor, sowieso voor heel je leven, maar ook als het gaat over de opvoeding van onze kinderen. Dit boek mag niet uit uw mond wijken, zegt God tegen Jozua. En we komen dat op diverse plaatsen tegen in de Bijbel. Dat God zegt, doe jij de dingen op mijn manier, dan zet dat de zegen van God vrij. En er staat zelfs, weet je wat wij zeggen ook heel vaak? Ik ben geen voorspoedprediker hoor, helemaal niet. Maar wij zeggen heel vaak, nee weet je, we moeten het van God ontvangen. Het is genade. En ik geloof dat ook. Ik geloof ook dat wij mensen zijn die volledig afhankelijk zijn van God. En tegelijkertijd staat hier dat als wij doen wat God zegt, dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. Wie maakt zijn wegen voorspoedig? Jij maakt jouw wegen voorspoedig door gehoorzaam te zijn aan wat God zegt. Dat klinkt nogal pittig. Daar hebben we God voor nodig. Maar het zorgt ervoor dat de zegen van God over je kan komen. En dan is de vraag, welke rol speelt Gods woord in jouw opvoeding? Welke rol speelt Gods woord in jouw gezin? Welke rol speelt Gods woord in jouw leven? Leer jij jouw kinderen, leren wij onze kinderen, leer ik mijn kinderen de principes van God? Of laten we dat een ander over? Ik weet nog dat ik een jaartje of 8, 9 geleden jeugdleider was in onze gemeente. En toen kwam er een vader, die kwam naar ons toe en die zei, ik vind dat jullie geen goed onderwijs geven aan mijn kind. Aan mijn tiener. En dat trok wij ons natuurlijk wel aan. En toch hebben wij tegen die vader gezegd, luister, wij zijn niet verantwoordelijk voor de geestelijke opvoeding van jouw kind. Dat ben jij. Wij willen een plek geven voor het kind. Natuurlijk, we willen je kind onderwijzen. En natuurlijk, weet je, we doen ons best. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de geestelijke opvoeding van jouw kind. Dat ben jij, pap. En dat klinkt heel hard. Maar het is wel waar. Vader zonder ons, moeder zonder ons. Wij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke opvoeding van onze kinderen. En maak daar serieus werk van. En hoe vul je dat in jouw gezin? Heb het daar eens over samen. Of als je alleen bent, heb het daar eens over met iemand die je vertrouwt of die je daarin kan, daarin kan steunen. De ene zegt, ik doe op zondagmiddag een onderwijsuur. De ander zegt, ik doe het door de week, gewoon bij situaties die we tegenkomen in ons leven. Wij doen het thuis. Ik zal maar delen, wij doen het thuis elke avond als wij haar op bed leggen. Daar nemen wij uitgebreide tijd voor. Al 9 jaar lang, niet even snel op bed leggen. Nee, nemen we de tijd. Hebben we een dagboek, lezen we een stukje tekst en dan hebben we het erover. Wat wil God tegen jou zeggen? Ja, Ellen. En dan nemen we de tijd over wat is er gebeurd met je leven. Is er misschien een conflict geweest op school? Dan mag ik haar bevestigen als dochter. Mag ik haar zegenen? De meester vroeg pas in haar klas, zal het over handoplegging. Wat een zegen trouwens, hè, christelijke scholen. Maar ze hadden het over handoplegging. En de meester vroeg in de klas, zijn er ouders die wel eens de hand opleggen bij je kinderen? En Jelle was de enige in haar klas die zei van, ja, dat doet hij wel eens. En toen ging de meester uitleggen dat het iets heel moois was. Want soms vond ze het helemaal niet relaxed. Kwam er een paar weer aan, hup, die hand op haar hoofd. Ik zeg jou, schatje, voor deze nacht, bla bla bla. Hoe moet dat nou, weet je wel? Maar sindsdien vindt ze het super cool, want de meester heeft haar geleerd wat God door handoplegging doet. Leg je kinderen de hand op. Zegen ze. Met de Heilige Geest. Maar wij nemen dus echt de tijd voor. Dat kan een half uur, drie kwartier duren. Om onze dochter op bed te brengen. En de basis is dat we elke dag proberen. Wij vergeten ook wel eens dagen. Of het gaat ook wel eens anders dan je gepland hebt. Maar elke dag gaat Gods woord open. Elke dag moet ik de waarheid van God in haar hart leggen. Imprenten, zegt de Bijbel zelfs. We zullen het lezen in Deuteronomium. Er staan een paar versen. Dan zegt Mozes, daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en uw ziel prenten. Dat betekent niet hardhandig stampen, maar betekent wel herhalen. Dat betekent, joh, bind ze om je hart, staat hier. Bind ze als een teken om je hand. Ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En dan komt hij, en leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis. Hang je huis maar vol met de waarheid van God. Opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land van de Heere uw vader gezworen, dat de Heere uw vader gezworen heeft hem te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Want als u deze geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt, door ze te houden, door de Heere uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en u aan hem vast te houden, dan zal de Heer al deze volken voor uw ogen uit hun bezit verdrijven. En u zult het land van de volken die groter en machtiger zijn in bezit nemen. Zie, ik houd u heden, zegen en vloek voor. Jij mag kiezen, zegt God. De zegen als u luistert. En de vloek als u niet luistert naar de geboden van de Heer. Dus waar kiezen wij voor? Dat is eigenlijk de vraag van vanmorgen. Want ik kan hier nu, ik ga zo meteen wel wat voorbeelden noemen hoor. Maar ik kan hier natuurlijk allemaal uitleggen wat we precies kunnen doen als reactie op wat de wereld op onze kinderen afvuurt. Maar ik wil je als eerste meegeven dat dit boek heel veel antwoorden geeft. Op de vraag waar je misschien mee zit, hoe je ermee om moet gaan. Kijk, Spreuken zegt, leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij daar later naar leven. Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij daar later naar leven. En in de Statenvertaling staat daar, oefen je kind in de wegen van de Heer, dan zal hij die later bewandelen. Oefen, dat is werken. Jozua staat op het moment dat hij die opdracht krijgt van God, op het moment dat we deze tekst lezen, staat hij voor de opdracht van God. Het beloofde land in bezit nemen. En zometeen gaan we nog een stukje lezen als hij achter die opdracht staat. Als hij helemaal aan het eind van zijn leven gekomen is. In Jozua 24. Dan is hij helemaal aan het eind van zijn leven en dan gaat hij bijna sterven. En dan verzamelt Jozua alle stammen. En de oudsten en de stamhoofden en de rechters en beambten. En hij stelt ze allemaal op voor het aangezicht van God. En dan zegt hij in vers 14, nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprecht en trouw, doe de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte weg en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies dan vandaag wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde van de rivier wonen gediend hebben, of de goden van de Amorieten, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. En toen antwoordde het volk, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. De Heere is onze God. In vers 18, de Heere heeft al die volken voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heere dienen, want Hij is onze God. En wat ik hier mooi vond, is dat Jozua hem en zijn gezin als eenheid ziet. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wij als gezin, wij zullen de Heere dienen. Dat kan hij zeggen als vader. En er valt nog een hele hoop te zeggen over Jozua. Maar ik vind het zo'n prachtig voorbeeld van iemand die staat voor de beloftes van God. En God heeft beloftes, heeft plannen voor u en uw gezin. God heeft plannen voor je kinderen. En we kunnen ons soms helemaal een beetje laten afleiden door alles wat er op onze kinderen afkomt. Maar Jozua stond ook voor een land vol afgoden. En omdat hij kiest, zegt jongen, ik ga doen wat God zegt. Kan hij achteraf zeggen, we hebben het gehaald. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar Jozua, het is hem niet aankomen waaien. Er staat een moment, dat kennen we verhaal, kennen we allemaal, als we het land verspied hebben. Dan zeggen Jozua en Caleb, joh, dit land kunnen wij zo innemen, geen probleem. En dan staat er dat het volk woest werd. Het volk pruimde niet dat Jozua en Caleb stonden op het woord van God. En ze staan klaar met hun stenen en ze wilden hem stenigen, staat er. En dan staat er zoiets moois. Maar de heerlijkheid van God verscheen. En het hele stenigingsfeestje ging niet door. Waarom? Omdat ze stonden op het woord van God. Sta jij nog op het woord van God voor je gezin? Sta jij nog op het woord van God als het gaat over de dingen in deze wereld? Of zeggen we nou, we nemen het even niet meer zo serieus. We kijken wat meer naar de omstandigheden. Moet je wel beseffen, Jozua en Caleb, die hebben 40 jaar in de woestijn gelopen en die hebben een hele generatie zien afhaken. En ik ben zo bang dat als wij als christenen met jonge kinderen niet dicht bij het woord van God blijven, dat we ook veel mensen zullen gaan zien afhaken. Waarom? Ik geloof dat als het woord van God niet gevolgd wordt, dat het ruimte geeft voor de vloek in ons leven. Dat klinkt zwaar, maar het is wel zo. Wat dat betreft is de Bijbel heel eerlijk, is God heel eerlijk. Zijn verlangen is om elk gezin rijk te zegenen. Zijn verlangen is om elk huis rijk te zegenen. En wij hebben invloed op de mate van de zegen die we mogen ontvangen. Zonder dat ik daarin mezelf een te grote rol toedicht. Kijk, hij is de gever van de zegen. Waar gaan we voor? De keuze is eerlijk. Kijk, ik zei al, Gods principes liggen zwaar onder vuur in dit land. Hoe gaan we daar nou mee om? Ik kan alleen maar een beetje vanuit mijn hart delen als het gaat over deze dingen. Kijk, we hebben op ons dorpje, hadden we pas een poosje geleden, hadden we zo'n, dat is al 3 jaar geleden denk ik, hadden we een spooktocht. Een spooktocht door het dorp. Was ook rond Halloween was het of zo. En dan werden mensen verkleed, weet ik het allemaal. Nou, dat zijn wij allemaal helemaal niet gewend. Maar er ontstaat er dan, er is wel discussie, mag je daarheen ja of nee? En de ene ouder zegt, ja tuurlijk joh, ga lekker. En een andere ouder zegt, nee dat gaan we niet doen. Ja, mijn dochter gaat daar niet heen. Maar dan kan ik zeggen, je mag er niet heen, punt. De duister is, punt. Of ga ik het daar uitleggen? Dit zijn momenten die God kan gebruiken om tegen jou te zeggen, weet je, pak die Bijbel er eens bij. Ga. Het is niet eerlijk om te zeggen, nee het mag niet. Zelfs met Halloween of met heksenfeestjes. Het is niet eerlijk om te zeggen, het mag niet. En vervolgens het niet uit te leggen vanuit de Bijbel. En daarbij komt nog eens, je moet ze ook helpen. Ik hoorde van een ouder, pas geleden in onze gemeente, die gingen met school een schoolreisje naar de Efteling en daar was alles in Halloween sfeer. Een soort, hoe noemen ze dat, dat is Walibi voor mij, de Fright Night, weet je wel, die angstnachten. En die mensen, die man, jij gaat daar niet heen. Je mag niet mee op schoolreisje, dat is heftig voor een kind. Maar wat hij ook deed, hij zegt, ik ga met jou mee naar school. Ik ga met jouw mentor praten, ik ga het je uitleggen. Zodat die zoon niet zelf op school hoeft te komen om het uit te leggen. Dan neem je ook wat de verantwoordelijkheid als ouder zijn. Dus niet alleen nee zeggen, maar ook uitleggen en zelf daarin voorgaan in het contact met school. Nog een tip van, joh, wees eerlijk. Het laatste wat mijn dochter nodig heeft, ja, ik weet niet. Het laatste wat mijn dochter nodig heeft, is een papa die altijd alles goed doet, precies weet hoe ze het moet doen en het altijd weet uit te leggen. Wat ze ook nodig hebben is een papa die eerlijk is over zijn fouten. Een papa die soms moet zeggen, ja, weet ik niet, moet ik even opzoeken. Pas had ze een vraag, ik weet niet eens meer waarover, ook over de Bijbel. Papa, hoe zit dat? Geen idee, schat. Moet ik ze even opzoeken. Moet je ook doen dan. Maar ook over fouten van vroeger. Ja, ik heb een heleboel fouten gemaakt, schat, zegt dan tegen mijn dochter. Papa heeft vroeger dit gedaan, papa heeft vroeger dat gedaan. En dan zit ze te luisteren en dan, echt waar, pap, heb je, ja, papa maakt ook fouten. En dat geeft niet, jij mag ook fouten maken. Wees eerlijk, zoek samen God. Wees duidelijk en choose your battles noem ik dat. Mijn vrouw en ik hebben voordat wij kinderen gekregen nagedacht, voordat we ons dochter kregen nagedacht, wat vinden wij belangrijk? Want als je daar niet over nadenkt, dan loop je het risico dat je continu strijd hebt met je kind. Wij hebben gezegd, wij vinden seksualiteit belangrijk. Wij hebben gezegd, wij vinden respect belangrijk. En wij hebben gezegd, drugs vinden wij belangrijk. En drugs is nog niet sprake, mijn dochter is 9, bijna 10. Dus dat speelt nog niet echt. Maar seksualiteit speelt al wel. Moeten we ons kind echt in onderwijzen? Als ik het aan de wereld overlaat, dan gaat dat niet goed komen. En respect. Ik sta niet toe dat mijn dochter een grote mond heeft tegen mijn vrouw. Daarbij laat ik zien, mijn vrouw is belangrijk. Daar blijf je vanaf. En jij bent ook belangrijk. Respect. Mama is kostbaar. Maar ook respect voor jezelf. Ik zeg nu al tegen mijn dochter, luister schat, jij moet niet denken dat als jij 15, 16 bent, ik hoop dat ik er over tegen die tijd nog zo in sta, dat jij zomaar met elk mannetje wat je tegenkomt en leuk vindt, dat je mee op stap mag. Dan vinden ze me hopeloos, pap, doe normaal. Nee, ik zeg, jij bent kostbaar. Jij bent een van de kostbaarste dingen in mijn leven. Jij en mama, dat zijn de kostbaarste dingen in mijn leven. Ik ga jou niet aan iedereen meegeven. Jouw vriendje moet aan mij eerst laten zien dat hij goed voor je kan zorgen, dat hij lief voor je is. Dat hij jou respecteert in wie je bent, dat hij je grenzen respecteert. Daar wil ik met hem even kort over praten. En hij moet de Heer Jezus kennen. Als dat niet zo is voor mij, zie je, gaat dat feest niet door. Ik hoop inderdaad dat ik als ze 16, 17, 18 is, daar nog steeds die invloed op heb. Maar dat is mijn basishouding. Mijn dochter is belangrijk. En dat leg ik ook uit. Ik leg mijn dochter uit wat de Bijbel daarover zegt. En als we dan denken over het hele LHBTI-vraagstuk, LHBTIQ+-vraagstuk, wat is onze houding daarin? Wat is ons standpunt daarin? Gaan we de Bijbel in om te zeggen van, dit vindt God van deze verhalen? Want tegenwoordig, het is een beetje wat zoals Jesaja zegt. Jesaja zegt in Jesaja 5 dat er een beweging is. Dat het kwade wordt goed genoemd en het goede wordt kwaad genoemd. En het duisternis wordt voorgesteld als het licht en het licht wordt voorgesteld als de duisternis. En bitter wordt voorgesteld als zoet en zoet wordt voorgesteld als bitter. En dan zegt Jesaja, wee hun. Wee hun. En wij mogen echt op onze voeten gaan staan als christelijke ouders zijnde, door in ieder geval over na te denken, hoe breng ik de waarheid van God in de levens van mijn kinderen? Want op de middelbare school, vroeger was hetero de norm, en ik haat het om over normen te praten, maar op de mbo's hangen in de lokale plaatjes van zoenende vrouwen, zoenende mannen, maar een plaatje van een zoenende man en een vrouw zul je niet meer tegenkomen. Wat stellen wij daar tegenover? Ik ga het antwoord niet geven, maar ik wil dat je erover na gaat denken. Hoe ga je daarmee om? Verdiep je in hun wereld. Verdiep je in wat ze onderwezen krijgen. Heel vaak zeggen we, nou, school moet maar kijken. Of de kerk moet maar kijken. Maar wat zien ze? Ook als je kind de televisie laat kijken. Of op YouTube laat spelen, op zitten. Kijk je mee? Kijk je terug? Of geloof je het allemaal wel? Wees daarmee voorzichtig. Ik heb mijn telefoon niet meegenomen, dus nou, ik ga gewoon door. Joh. Jullie hebben tijd zat, hè? En zo ook met drugs. Ik ben er echt van geschrokken. Kijk, ik wist wel dat drugs een probleem was. Maar op ons dorp wordt voor 12 euro een pilletje verkocht waar je heel de avond op kan gaan. En ik heb een glaaswasbedrijfje en daar werken ook wat jonge mensen, wat jonge gasten van die vakantiegasten. Die zeggen mij, Rijn, 70-80% ook in de kerk gebruikt gewoon in het weekend. En dan denk ik, ja, hoe ziet dat eruit over 10 jaar? Want vergis je niet, kijk, openbaringen zegt ergens dat er een tijd gaat komen dat de mensen zich niet zullen bekeren van moord en toverij. En moord mag je over discussiëren wat daar de inhoud van is, ik heb daar wel een gedachte over. Maar dat woordje toverij, dat staat in het Grieks pharmacia. Dat is drugs. De mensen zullen zich niet bekeren voor moord en drugs. En als ik zie omheen wat drugs doet, is het maakt depressief. Het maakt mensen gebonden. Per definitie, het zijn niet voor niks geestverruimende middelen. Per definitie denk ik dat je de deur wagenwijd openzet naar een geestelijke wereld waar wij niet in thuis horen. Waar onze kinderen niet in willen zien. Leggen we dat onze kinderen uit? Ik heb pas een hele, mijn dochter noemt het Jezuslessen. Dan zitten we op bed en dan lezen we een tekst en dan hebben we het er even over. Dan zegt ze, pas al wat over, hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Dat was de tekst van de dag. Nou, dan hebben we het er even over. Er is een duivel, er zijn hulpjes van de duivel, die willen ons kapot maken. En maar, hij die in jou is, je hoeft nooit bang te zijn voor de duivel. Als je dicht bij God bent, hoef je nooit bang te zijn voor de duivel. Kijk, ik ben nog niet in het hoofdstuk drugs gekomen met mijn dochter. Maar ik zal haar ook uitleggen, als je drugs gebruikt, dat die deur naar die geestelijke wereld wagenwijd open gaat. Maak daar een studie van voor jezelf. Maar ook in je gebed. Ik denk dat het een nieuwe pandemie aan het worden is. En helemaal als we richting legalisatie gaan van drugs. Ik maak me daar echt zorgen over. En ja, hebben wij daar een antwoord op als ouder? En, nog beter, hebben wij een alternatief als ouder? Herman Boon zegt altijd, de Heilige Geest gaat harder als ecstasy. Dat klopt, hè? Althans, hoe zit dat in ons leven? De Heilige Geest gaat harder als ecstasy. Zegt Herman Boon. Niet mijn uitspraak, maar het is wel waar. Weet je, wij mogen onze kinderen ook leren dat het leven van God vol kan zijn. Dat God gaaf geeft. Als ik nou met mijn dochter. Oh, ik verlang daarna, jongen, op het moment dat Jaëlle die geest op haar krijgt. Ik verlang daarna dat zij gaat leren om te spreken in tongen. Ik verlang daarna dat zij gaat leren Gods stem te verstaan. En dat ze over andere kinderen kan gaan profiteren. Ja, dat is wel erg groot, Rijn. Ja, wat willen wij tegenoverzetten wat de wereld te bieden heeft? Ik denk dat het leven met God zoveel mooier is dan het leven wat de wereld ons te bieden heeft. Maar zijn we daarmee bezig? De Bijbel zegt, train je kind, leef je kind, prent het ze in, het leven met God. Wat je daarvoor nodig hebt, is maar één ding, en dat is tijd en bereidheid. En als jij zegt, ik heb eigenlijk geen tijd, ik ben te druk met andere dingen, mijn vrouw moet het maar doen, mannen, bekeer je. Jij bent verantwoordelijk voor je gezin. Jij mag als eerste staan voor het gezin. Natuurlijk is het de samenwerking. Maar als jij zegt, ik heb te weinig tijd, moet je agenda op orde brengen. Het is je kind, hè? Het zijn je kinderen. Wat vind je nou belangrijk? Ik wil niet boos zijn, hoor. Maar soms heb ik een schop onder mijn hol nodig. Dan ben ik... heb ik overal tijd voor, behalve voor dit soort dingen. Kan ik 3 afleveringen van een serie kijken op Netflix. Tegelijkertijd de dingen die echt belangrijk zijn, laat ik liggen. Als je daarin herkent, moet je jezelf bekeren. Ik heb tegen Ellen gezegd, jij mag mij altijd storen. Niets is belangrijker. Als ik vergadering heb met de oudste, als het belangrijk is, mag jij mij storen. Dan nemen we even op tijd apart en zeggen, joh, je moet even geduld hebben. Mijn dochter heeft me even nodig. Als ik een pastoraal gesprek heb, Ik zeg tegen allemaal, weet je, we zijn hier in huis. Als het nodig is, mag mijn dochter mij altijd storen. Wat laat ik daarmee zien? Jij bent belangrijk, meisje. Het is niet zo dat ik druk mee mag zijn, moet zijn met van alles. Leef je kind voor. Leef je kind voor in het leren bidden. Ik ben opgegroeid, ik weet niet hoe jij het thuis invult. Ik ben opgegroeid in een traditioneel gezin. Dan begonnen wij de maaltijd ongeveer zo. Onze vader in de hemel zei, toen namelijk, toen kon ik ook niet veel zien, gelijk in de hemel zo meteen. Zo snel mogelijk bidden. En afsluiten. Welke was dat ook weer? Alweer bedankt nu voor nodig hebben over de medemens, maar dat sport heb ik mezelf. Maar train je kind in het leren bidden. Gewoon in je eigen taal. Je hebt een eigen niveau. Ik kan soms zo genieten als mijn dochter. Gewoon in een eigen niveau. En ze heeft altijd haar eigen riedeltje hoor. Ze bidt voor de rebellen in Colombia, de FARC. Heeft ze een keer een boekje van gelezen. Ze bidt voor Gaza en Israël. Ze bidt voor de klasgenootjes. Dat is het. Ook een eigen riedel, maar wel in eigen taal. Leer je kinderen dat. Leer je kinderen de Bijbel lezen. Geef ze een Bijbel die ze mooi vinden. Laat ze zelf een Bijbel uitzoeken. Want dan vinden ze het kick om iets op te zoeken in hun eigen Bijbel. Nou, dat willen we toch? Leer ze omgaan met de Heilige Geest. Beetje spannend. En Jelle is nu op de leeftijd gekomen dat we daarmee aan het experimenteren zijn. Weet je, maar God wil tegen haar spreken, hè? God wil zichzelf openbaren aan haar. God wil door haar heen spreken ook. Train daarin. Laat zien dat het met vallen en opstaan gaat, het volgen van God. Dat geeft niet. Papa valt ook wel eens. Bevestig je kind in haar of zijn identiteit. Zo, zo belangrijk. Ik had pas gesproken in mijn eigen gemeente over het vaderhart van God. En dat ging heel erg over, God houdt van je. God heeft je mooi gemaakt. God heeft een plan met je. God zal je nooit loslaten. Toen vertelde ik ook dat ik dat elke dag tegen mijn dochter zeg. Meisje, jij bent waardevol. God heeft een mooi plan voor je. Ik zeg het echt elke dag. En dan kreeg ik kritiek, want weet je, maken wij van onze kinderen niet te veel prinsjes en prinsesjes. En ik merkte bij mezelf dat ik er echt een beetje giftig van werd. Ik zeg, hoe bedoel je? Ja, maar we hebben toch zondebesef nodig? Ik zeg, luister, ik voed mijn kind op in het kennen van de Heer. En zij weet dat Jezus gekomen is om voor haar zonde te sterven. Dat anders zij niet bij God kon komen. Ze moet ik haar dan weer elke dag uitleggen. Besef je wel hoe groot die kloof was tussen jou en God? Ik zeg, veel meer, veel beter. Tuurlijk leg ik het haar uit. Maar veel meer wil ik de focus leggen. God heeft een plan voor je leven. God heeft je mooi gemaakt. God heeft je talenten gegeven. God heeft je gezegend met talloze zegeningen. Leef daarvan uit, meisje. Leef daarvan uit in een wereld die donker is. Dat zal haar sterk maken. Bevestig de identiteit van je dochter. Vraag God om Gods woorden over je dochter. Of over je zoon. Of over zonen. Of zo'n dochters. Ik ken je situatie niet. Maak keuzes met God en deel dat. Ik probeer dat wat te doen. Ik vind het soms ook lastig. Maar als ik een auto koop, doe ik dat zonder bidden. Als ik een huis koop, ik heb nog geen huis gekocht, maar ik hoor mensen die gaan verhuizen zonder te bidden. Ik hoor van mensen die van baan verwisselen zonder te bidden. Ik begrijp dat A, oprecht niet voor je eigen leven, want je zoekt God daar toch ook in. Maar B, wat laat ik daarmee zien aan mijn kinderen? Maak je eigen keuzes. God, moet je zelf weten, doe maar wat je fijn vindt. Bid voor ze. Dag in, dag uit. Breng ze voor Gods troon. Ik wil je nog bemoedigen met de laatste tekst uit 1 Korinthe 7. Ik had pas hierover gesproken ergens en het was iets wat me... Nou, ik vond het gewoon schitterend om te lezen. Dat gaat over dat mensen, christenen, een ongelovige partner kunnen hebben. En dan staat er in vers 14, want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Weet je wat hier staat? Is dat elk kind wat een christelijke ouder heeft, is geheiligd door God. Heeft geestelijk een aparte status door God. Jij moet niet denken dat de duivel vrije toegang heeft tot je kind. Absoluut niet. En als jij gaat bidden voor je kind, dan mag je deze tekst gebruiken en die mag je proclameren. En dan mag je ook in de geestelijke wereld staan van, luister, mijn kind is apart gezet. Is heilig verklaard door God. En geen duivel of geen demon zal zomaar het leven van mijn kind kunnen beïnvloeden, want hij is heilig in de naam van Jezus. Zij is heilig in de naam van Jezus. En ook als jij misschien hier zit en je kind is al een andere weg aan het bewandelen, proclameer deze tekst over je kinderen. Dit is het woord van God. Dit is wat de Bijbel zegt. Jouw kind is heilig verklaard door God. Jouw voor ongelovige partner, dat geldt natuurlijk hetzelfde. Heilig verklaard. Dat is bijzonder. Niet gered, maar wel heilig verklaard. Daar mogen we voor bidden. Ik wil gaan afronden. Eigenlijk zou ik gewoon een gebed willen bidden voor elke ouder in deze zaal. En eigenlijk zou ik het mooi vinden als jullie dat gebed zelf doen. Dus eigenlijk wil ik gewoon eens vragen, de band mag wel, of misschien iemand die even begeleidt op de piano. En dan zou ik willen vragen, weet je, als jij hier zit en zegt ik heb kinderen. En er is een hele hoop gezegd. Maar ik wil eigenlijk gewoon, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dat is de beslissing die ik wil nemen. Dan wil ik gewoon vragen, joh, ga eens een momentje staan zometeen. En dan wil ik de mensen die om jou heen staan, we zijn een gemeente. Bid dan eens voor elkaar. Zegen elkaar. Bid dat Gods geest op jouw gezin zal zijn. Bid dat jij als ouder gevuld mag worden met de Heilige Geest. Dat je als ouder de kracht van God krijgt om je kind daarin voor te gaan. Bid dat je God de antwoorden zal geven op de vragen die op je kind afkomen. Bid dat je kind beschermd zal zijn tegen alle invloeden die er ongetwijfeld gaan komen. Zegen elkaar gewoon met de volle aanwezigheid van God. Ik had aan het begin van mijn preek gezegd dat ik... Ga ik zo meteen misschien doen. Laten we een moment... ik wil gewoon vragen, als jij kinderen hebt hier, ga eens een moment staan. Als je hier zit als vader of als moeder, ga eens even staan. Dan wil ik eigenlijk vragen van de mensen om je heen. Dus misschien een beetje, maar we zijn gemeente met elkaar, toch? Bid eens voor elkaar. Ga eens voor elkaar bidden. Als jij zou een momentje willen spelen, bidden voor jou na de dienst, ja? Ik zal een algemeen gebed bidden sowieso. Lieve God, dank u wel, Heer, dat u ons kent. Dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel, Heer, dat u ons kinderen gegeven heeft. Kinderen van wie we ongelooflijk veel houden. En dank u wel, Heer, dat u uw woord gegeven heeft, Heer, om een klimaat te creëren waarin uw zegen zou kunnen stromen. Door ons heen, naar onze kinderen. En Heer, we willen gewoon bij u komen met alle zorgen die er kunnen zijn. Soms als we naar de wereld kijken, Heer, dan houden we ons hart vast. Maar ik wil u bedanken, Heer Jezus, dat u ons geen geest gegeven heeft, Heer, van angst of van neerslachtigheid, Heer, maar een krachtige geest. En ik wil bidden dat u voor elke ouder op dit moment, dat u die zult bekrachtigen door uw Heilige Geest op dit moment in de naam van Jezus. Ik bid dat u ons ook het vermogen geeft, Heer, die keuze te maken die Jozua maakte. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En dat we aan die keuze vast, Heer, ook gewoon de kracht zullen krijgen om te handelen in ons leven. Dat we misschien andere prioriteiten gaan stellen in ons leven. Heer, we zijn ons zo bewust dat u die kinderen aan ons heeft toevertrouwd. Heer, dat we ze mogen opvoeden voor de eeuwigheid. En Heer, ik wil bidden dat u ons daar echt bij gaat helpen. Door uw Heilige Geest. Heer, ik wil ook bidden voor de pijn die er kan zijn. Als kinderen een andere weg gegaan zijn. Dan bid ik, Heer, dat u ons opnieuw de moed geeft, Heer, en de discipline geeft, Heer, om biddend te blijven bidden voor een ommekeer. Uw woord zegt, Heer, dat u uw kinderen, dat ongelovige kinderen geheiligd zijn in het geloof van hun ouders. En we willen de naam van Jezus ook over ze uitspreken op dit moment, in de naam van Jezus. Dat de Heer Jezus zichzelf zal openbaren in hun hart. Dat de duivel geen vrij spel heeft, Heer, maar dat u ze apart gezet heeft. Ik wil bidden, Heer, voor elke alleenstaande moeder in deze zaal, alleenstaande vader. Heer, ik noem ze aan het begin al de helden van de maatschappij. Zoveel mensen die het alleen moeten rooien. En ik wil bidden, Heer, dat u ze op dit moment bijzonder bekrachtigen zult in de naam van Jezus. Ik bid dat u dichtbij ze zult zijn. Ik bid, Heer, dat u ze ook verlichting gaat geven. Misschien zit je hier als kerkganger. Dan wil ik eens uitdagen, kijk eens om je heen. Naar de alleenstaande ouders die bijna geen tijd hebben voor zichzelf. En breng ze eens verlichting. Zet ze eens een avond vrij. Zodat ze wat kunnen gaan drinken met vriendinnen. Of er even uit zult zegenen, Heer, met nieuwe vriendschappen die ze verlichting zullen geven. Jezus, ik wil u bedanken, Heer, voor elke ouder in deze zaal. En ik wil bidden dat u ze vol zult maken. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Bid een moment voor elkaar.